Are we having fun yet?
Autorité FM.
Ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
Goedemiddag, welkom bij de Route du Soleil. Wij staan op het punt om binnen te lopen bij Café de Pruus in Keienborg. Dit is de stamkroeg van Normaal en zij gaan ons vanmiddag vertellen welke cafés en restaurants in de streek het beste zijn. Ja, de Pruus dus, waar we nu aanschuiven aan de stamtafel en dat eigenlijk Café de Tol heet. Waar Benny van de Pruus avondenlang verhalen uit de buurt kan vertellen en zijn verzameling karabijnen en jachtbuksen soms laat zien.
Nee, nog een leuk café worden we altijd met voor u alle vier meneers. Dat is namelijk op de markt in Dirk. Voor de Cats. Appie.
Oh ja, Café de Cats aan de Veemarkt in Doetinchem. Met Waard Appie, die er altijd gezellig even bij komt zitten. Het gezelligste is het er als je maandagochtend heel vroeg komt, om een uur of drie. Dan staat de hele tap vol met 100 glaasjes jonge jenever en brandewijn met suiker. En dan hebben ze de gordijnen opgebonden, want dan is er de hele ochtend veemarkt. Een heel aparte sfeer. Al moet je wel heel vroeg opstaan om koopman Jopie met zijn pony aan een lijntje en een dikke sigaar in zijn mond aan de tap te zien staan. Met die pony.
Ik heb een keer gezien. Met een pony. Ze gaan een boksenbonen en er stond met een pony in een café. Dat maakt het mooi. En dan het mooiste café aller tijden, mag ik toch rustig zeggen, dat is het Wapen. Dat is nou gesloten. Het Wapen van Eken hier 400 meter verderop. Mooiste café ooit.
Als je in Hummelo bij restaurant De Gouden Karper de velden inloopt via de domineeswandeling, dan kom je bij het Wapen van Hummelo. Naar men zegt het oudste café van Nederland. Voor het raam van de gelagkamer vind je zelfs nog een koperen reling waaraan men vroeger de paarden bond. En binnen bruine muren van de nicotineaanslag. En in de hoek een hele kleine hoge tap. Lange tijd is dit café maar één keer per jaar open geweest om zo de vergunning niet kwijt te raken. Maar nou is het dicht en staat het daar verlaten op de hoek van de weg tussen Zelhem en Ruurlo.
Is dat Wassing?
Nee, Wassing is op Zelhem. Waarom kom je zo langs?
Oh, dan ver je hier
meteen al.
De bekendste boerenrestaurants met Duitse keuken in de Achterhoek zijn altijd geweest Bakker in Vorden, de Roskam in Drempt, de Gouden Leeuw in Keppel en de Gouden Karper, beter bekend als de Krent, in Hummelo.
Maar de Krent is ook iets, joh.
Dat was nog wel goed wel. Uit het westen moet dan komen, die wil nergens anders zitten. En wie ook in de duurste dingen van Nederland in de westen. Het is heel goed.
Nou, Benny van de Pruus zegt het zelf al. Ze komen zelfs uit het westen naar de Krent. Zelfs mensen die in de duurste restaurants hebben gegeten, komen toch het liefst naar Hummelo. Ja, of naar Vorden, waar je ooit bij Bakker hoeveelheden vlees op je bord gestapeld kreeg, alsof je voor de rest van je leven te eten besteld had.
Bakker, ik word nog eens onrustig.
Maar, dat is niet zo slim meer, dat is echt drie.
Bakker, dat is meer dan drie. Kwaliteit is meer
dan Benny Joling daagt ons uit.
Witte hier wel een inkluis bij Bakker alles op.
Wie hier bij Bakker alles op kan, die krijgt van mij gratis nog een diner. Trouwens, even een vraagje aan Benny van Normaal. Guus Meeuwis vindt het in Brabant veel gezelliger. Ziet Benny nou veel verschil tussen cafés in de Achterhoek en in Brabant?
Verschil in de Achterhoek, ja vind ik wel iets. Dus in de Achterhoek, buiten de Achterhoek, met rondjes aan de schoen.
Dag,
Lotte.
Toen ik op safari was in donker Afrika, stond ik plotseling voor een leeuw. Ik schrok me helemaal naar. Iedereen ging op de loop. Ik denk, het moet gebeuren. Ik denk de leeuw, dan vret mij nog, maar dit was wat ik hoorde.
Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt.
Papa, waar is mijn pils?
Mijn pilsje ben ik kwijt.
Heeft niemand aan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk op die.
Mama, waar is mijn pilsje dan?
Mijn pilsje ben ik kwijt.
Hey, mama, waar is mijn pils?
Mijn pilsje ben ik kwijt.
Papa, waar is mijn pils?
Mijn pilsje ben ik kwijt, zeg ik dan.
Niemand aan mijn pils gezien. Ik lust er wel een stuk of tien.
Mama, waar is mijn pilsje dan?
Mijn pilsje van je kind.
Signores,
Peter, ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
Le route du soleil,
c'est la route.
Oh, ils sont là, Milan.
L'autostrade del sole con Peter Van Brugge.
Ici la route du soleil.
Are we utterly amused?
Vergogna. Stupidamente meraviglioso.
Ik moet zeggen dat ik het al de bastend mooi vind, Pieter Pruis. Alleen, ik begreep niet waarom hij al die geweren op de tafel had liggen.
Begreep je dat niet, Platina? En die gebraden duiven dan die we gegeten hebben. Dacht je werkelijk dat die bij de politie van de herkomt?
Jullie hebben het Achterhoek snel meteen te pakken, zeg. Maar het was erg gezellig om even bij te praten met de jongens van Normaal. En nou gaan we de rest van Gelderland verkennen. Of Gelre, zoals het vroeger heette, toen het nog een zelfstandig graafschap was. Het was trouwens best een groot gebied. De Betuwe, de Veluwe, Zutphen en Duits Gelre. En de graaf van Gelre, die zetelde in de Duitse stad Gelden. Vandaar de naam. Zelfs Limburg heeft een tijdje bij Gelre gehoord. En toen Nijmegen er ook bij kwam, voelde het hertogdom Brabant zich zo bedreigd dat er regelmatig oorlog is geweest. Tot Brabant deel ging uitmaken van het machtige Bourgondische Rijk dat doorliep tot in Zuid-Frankrijk. Toen moest Gelre buigen voor de macht van de Bourgondische keizer Karel V. En werd het een gewest in de Republiek der Nederlanden.
Heb je het ooit geweten, Platina?
Ik voel me zo onmundig dom, Jan. Bent wie zo dom of weet hij zo vullen?
Als jullie je zo dom voelen, dan moet je hier rechts afslaan, Jan. Richting Duitse grens. Over 30 kilometer zijn we dan in een dorp dat 1 of 2 cafés heeft. En 25 boekwinkels.
Land van 1000 meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan. Behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tutteling. Geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet. Een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in hun waarde. 15 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in. Die laat je in hun waarde. Dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde. 15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde, die moeten niet het keurslijf in, die laat je in hun waarde.
Dit is ongelooflijk. Hebben jullie ooit zoveel boekwinkels gezien? Ik wist eerlijk gezegd niet dat dit bestond in Nederland. Ik had ooit gehoord dat er in de Belgische Ardennen een dorpje is dat bijna alleen uit boekwinkels bestaat, Redu. Maar in Nederland hebben we ook zo'n dorp, Bredevoort. Of eigenlijk is het een stad. Want Bredevoort ligt vlakbij de Duitse grens en heeft stadswallen om het te beschermen tegen de bisschoppen van Münster. Die vonden dat Bredevoort eigenlijk wel bij Duitsland hoorde. Tijdens de 80-jarige oorlog maakte prins Maurits een eind aan die twijfel. Hij nam Bredevoort in en sindsdien dragen de koningen en koninginnen van Oranje de titel Heer of Vrouwen van Bredevoort. En kijk daar eens, dat beeldje. Dat is Hendrikje Stoffels, de tweede vrouw van Rembrandt. Gek, hè? Ik moet ineens aan Boudewijn Buurt denken. Die had niet geweten waar hij hier moest kijken. Die had zijn zwart of blauwe of rode handschoenen aangedaan en ze niet meer uitgetrokken. Want hier zie je geen snackbars. Hier zie je geen Blokker of Hema. Hier zie je alleen maar de ene boekhandel naast de andere. Het is heel raar. Als je boekenstad Bredevoort binnenloopt, dan gebeurt er iets met je. Je gaat anders denken. Heb jij dat niet, Platina?
Ze dachten even na. Toen glimlachte ze om haar eigen woorden. Bredevoort was een stadje om je zinnen te verzetten, dacht ze. Inderdaad, je ging er heel anders van denken.
En praten vulde de chauffeur van de bus Jan de Boer aan. Het was net of je niet alleen anders ging denken, maar ook anders ging praten wanneer je dit lievelijke boekenstadje binnenliep. En hij moest er zelf om lachen.
Oh, kijk eens, riep Peter uit. Zou dat misschien de burgemeester zijn?
Ja, vast wel, zei Platina. Laten we hem gaan vragen hoe dit boekenstadje ooit ontstaan is.
Goedemiddag, zei Peter hartelijk. Bent u de burgemeester van deze boekenstad?
Johan Klein-Nibbelink kon een glimlach niet onderdrukken. De burgemeester van Boekenstad, zo kon je het ook noemen. Maar toen schudde hij zijn hoofd en zei... Nou, ik ben meer de coördinator van dit geheel.
Hoe is dit boekenstadje ooit ontstaan, vroeg Peter?
De coördinator van Bredevoort Boekenstad glimlachte. Want deze vraag was hem uiteraard wel vaker gesteld door iemand van de radio, tv of een krant. Dat is ooit ontstaan, begon hij zijn verhaal, een jaar of 10 geleden... toen Henk Rusink in de Volkskrant een artikel las over Heon Y. Daar kwam zoveel publiek op af dat er steeds meer boekhandelaren daar ook wilden beginnen in de omgeving. Heon Y was op dat moment een stadje wat economisch achteruit ging, maar dat boekenstad had weer een nieuwe impuls gegeven. Bredevoort was op dat moment ook wat aan het inslapen. Er waren 5 bakkers, maar er waren er nog maar 2 over. Er waren hier 2 supermarkten. Ook dat was er nog maar eentje. De slager trok weg. Nou, na dat initiatief kwamen zeer veel boekhandelaren op af. En vervolgens is het uitgegroeid tot Bredevoort Boekenstad. Ondertussen mag ik haast wel zeggen een begrip in Nederland.
25 boekhandels. Bijna op elke hoek van de straat zie je niet een snackbar zoals in andere dorpen, maar een boekhandel. Nou kan ik me voorstellen dat een heleboel Bredevoorters, net zoals mensen in andere dorpen of steden, niet direct zitten te wachten op 25 boekhandels, omdat ze helemaal niet van lezen houden, maar van video kijken of cd luisteren of gewoon naar het sportveld gaan. Wat moet je nou met die mensen met al die boekhandels?
Die mensen zullen er aan de ene kant weinig last van hebben, want een boekhandel is niet een schreeuwerig iets. Aan de andere kant denk ik dan van, je kunt natuurlijk heel leuk nu boeken zoeken over jouw favoriete onderwerp, dus over je hobby. Is er zeer grote variëteit aan boeken hier te vinden.
Wat is, vroeg Peter tenslotte, het mooiste boek dat u ooit gelezen hebt?
Dit, zei de coördinator van Bredevoort Boekenstad. En hij pakte het boek er even bij. Want uiteraard hoefde je nooit lang naar je favoriete boek te zoeken in Bredevoort. Wacht, zei hij. Dan lees ik even een stukje voor. Het is een stukje uit De Naam van de Roos. Bij het zoeken tussen het puin vond ik hier en daar gescheurde stukken perkament die uit het scriptorium en de bibliotheek naar beneden waren gedwarreld en als schatten bedolven onder de aarde de tijden hadden overleefd. Ik begon ze te vergaren, alsof ik de bladen van het boek weer bijeen moest voeren. Toen ontdekte ik dat in een van de torens nog steeds een wenteltrap wankel, maar vrijwel onbeschadigd naar het scriptorium voerde en vandaar kon men omhoog klauterend langs de helling van een hoop puin op de verdieping van de bibliotheek komen. Hiervan was echter niet meer over dan een soort gang langs de buitenmuur, van waar men overal op de leegte uitkeek.
En de boeken die ik heb, dat is ook wel een beetje filosofie, theologie, religie, antroposofie, theosofie. Boeken van Blavatsky, mevrouw Bassant. En dan filosofie van Nietzsche en van Kant en van Hegel en van Rousseau.
Prinsnak uit Rostock, weer voor jaren eenmaal aan de zendung deze rijen, de studio's Rostock.
Luister mevrouw, mijn kind. Ik kan u alleen maar zeggen dat u moet bidden. Bidden voor het land, voor uw mannen en voor mij.
En dus, vroeg hoofdinspecteur Enters, en dus als je wilt dat ik op die woensdag 28 juli met je meega naar Voorschoten, vulde Wanda Enters glimlachend aan, dan ken je nu mijn voorwaarden. Paperback writers.
Goedemiddag, ik wilde wat eten.
Een germanenbrood? Dat is een plakbrood met kaas, of ham, of frikandel. Zoetwatermatroos? Plak brood met salade en gerookte forel. Pagebrood. Gesmolten kaas met saus van ui, prei en champignon. Een juttersmaal. Gebakken mosselen met knoflooksaus. Een kampoen. Gebakken kippenlevertjes met ui, prei, spek en basilicum.
Paperback.
gun je radio en vakantie met Peter van Brugge en Route du Soleil.
Als morgens vroeg het water van de Schelde stijgt, matrozen schrobben al op het dek. Als morgens vroeg de Oer haar eerste klant krijgt en een allereerste schip vertrekt, dan weet ik dat ik thuis ben. Ja, dan weet ik dat ik thuis ben. Ja, dan weet ik dat ik thuis, thuis ben. Ja, dan weet ik dat ik thuis ben. Ja, dan weet ik dat ik thuis ben. Ja, dan weet ik dat ik thuis, thuis ben.
Als mensen geen gezelschap zijn, als gezichten schilderijen zijn, als stemmen rinkelen als cymbalen, dan zou je iemand moeten hebben met armen waarin je nooit meer kunt verdwalen. Iemand die zwijgend naar je tranen luistert en daarna zachtjes fluistert: het onweer gaat wel weer voorbij. Kom maar en schuil zo lang bij mij.
Het feest is begonnen. Iemand blaast op een fluit, maar de dief is verdwenen met de volledige buit. De honden ze huilen, maar zijn er niemand gehoord. Toen jullie samen verdwenen door de ijzeren poort, zeg dat je komt. Dan ben ik gered. Haal me hier weg uit dat gifslangenbed. De gekte besluit me, de angst rijdt me aan. De schimmen in mijn hoofd bestaan.
Buen viaje con la ruta al sol.
Un viaje virtual.
Un viaje virtual.
A Radio 2.
A Radio 2.
Sí.
Ze rekt zich uit, de ruit is zacht en bezweet. Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen dicht. De eerste uren nog niet aangekleed. Dan weet ik.
We zijn nu vlak bij de Duitse grens, in Bredevoort. En het vreemde is, je bent van de Route du Soleil gewend dat we door Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië reizen.
Maar niet dat we gewoon een beetje door Gelderland toeren.
Want wat van ver komt is lekker. En Nederland, dat valt nauwelijks te declareren.
Ik ben er helemaal infuus van.
Wat zeg je nou, Jan? Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
Ik zag helemaal triplex.
Op deze manier praten, dat legt geen doden aan de zeik, Jan. Laten we even helemaal met de schone luier beginnen.
Sorry hoor, ik maak wel eens taalfouten, maar ik ben dan ook geen Nederlandersje.
Oh, ik spreek vloeibaar Nederlands.
Jongens, kan die weer?
Oh, sorry, executeert hem mij.
Kunnen we weer?
Ja, we gaan er met verkrachte eenden tegenaan.
Nederland heeft, juist omdat het zo klein is, een heleboel buitenland. En daar komen we vanzelf aan toe. Maar voorlopig grazen we rond in de schatkamers van ons eigen land. En er is veel te ontdekken in ons kikkerlandje. Want zeg nou zelf, wist jij dat wij een stadje hadden dat bijna uitsluitend uit boekwinkels bestaat? Wist jij dat onze koningin vrouwen is van Bredevoort? En dat ze trouwens ook gravin is van een ander prachtig Gelder stadje, Buren? Daarvoor moeten we wel van Bredevoort naar de Betuwe, want daar ligt het oogverblindende middeleeuwse stadje dat ooit gebouwd is rond het kasteel van hertog Arnold van Gelre. En ooit werd hier Anna van Buren geboren en kwam Willem van Oranje door zijn huwelijk met haar in bezit van dit stadje. Vandaar ook dat zijn achterkleindochter Beatrix nog altijd gravin van Buren is. En wat kunnen we voor haar beter draaien dan een liedje dat ze vast wel kent? Stel je toch voor. Ze luistert in haar paleiszaal naar Route du Soleil, uiteraard. En hoort uit haar koninklijke luidsprekerboxen ineens de naam van een ver familielid. Van een familielid dat wat haar betreft niet van ver genoeg kan klinken. Van Margherita.
In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies. Over kleine misverstanden. Over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven. Dat je alles je meeneemt wat me lief is in dit leven. En ik luister hoe jouw woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek en dit gevoel is angstaanjagend. Maar je woorden malen verder en mijn ogen kijken vragen. Waarom zei je mij niet eerder?
dat je zo van me vervreemd was. Waarom sprak je over liefde als je nooit van mij gehouden hebt? Ik verlies het van de wanhoop en ik voel mijn tranen branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen. Maar was tot een uur geleden nog zo veilig heeft geleken, is een hele grote leugen en een kater
La Route du Soleil, votre grande route de la musique de vacances.
Het is maar een klein stukje van het trotse stadje Buren naar Wijk bij Duurstede. Dat is een wijk die ooit werd gebouwd nadat Duurstede helemaal was geplunderd en verwoest door de Noormannen, Dorenstad. Daarover zo dadelijk een verslag in Route du Soleil. Heb je de koffers klaargezet naast je radio? Heb je ook liggen woelen in je bed en de route al uitgezet? Nou, Anita wel.
Al vele dagen van
vorra. Hafi fjandskapur vor í millum veri.
Náin lálai, náin lálai, emari ennen, náin ennen min ehatteli, náin lálai, emari
Er is markt op het rechthoekige dorpsplein van Wijk bij Duurstede. Vrouwen staan aandachtig in peren te knijpen en bekijken de uitgestalde bananen. Oude mannen sjokken over het plaveisel van ronde keien. Staan dan stil om met een kennis te praten op het terras van Café de Engel. Zelfs de lentezon kan een glimlach boven dit vredige tafereeltje niet onderdrukken. Ik eet van mijn salade en drink witte wijn. Het heeft me in een wat rozige stemming gebracht. Wat een genot om in een stadje te vertoeven
waar de terreur van de winkelpassage niet heeft toegeslagen. Geen grijze plavuizen van kiezelsteen. Geen bloembakken onder de obligate uithangborden van Blokker, Hema en Free Record Shop links en rechts. Wijk is een stadje dat te armoedig was om in de 16e eeuw nieuwe gebouwen neer te zetten. En nu is het zo gebleven. Op het goede moment is de tijd hier stil blijven staan. En toch, er is maar een beetje fantasie voor nodig om je voor te stellen hoe de vredige rust in één klap verstoord zou kunnen worden. Hoe er mannen uit de straat komen rennen. Uit de Steenstraat, de Hoogstraat, de straten die naar de omwalling leiden. Waarachter de Rijn stroomt. Hoe ze schreeuwen met paniek in hun ogen. De Drakkaars komen er weer aan. Vlucht zo snel je kunt voor de razernij van de Noormannen. Wijk bij Duurstede, het vredige stadje dat in 2000 zijn 700-jarig bestaan vierde. En waar nu op woensdagmiddag de marktkraampjes weer worden afgebroken. Ontstond ooit als een wijk bij Dorestad. De fameuze nederzetting aan de oever van Kromme Rijn en Lek. Dorestad is in de rampjaren tussen 834 en 837 zo ongeveer het Europoort van de middeleeuwen. Een handelscentrum dat steden als Keulen en Hamburg met de Noordzee verbindt. Plotseling doemen ze op uit de mist. De snelle drakaarschepen van de Vikingen. En daarna is het doemscenario steeds hetzelfde. In één flitsende charge komen de Noorderlingen aan wal. Hakken met hun bijlen op alles en iedereen in. Tot geen levende ziel het meer kan navertellen. En even snel als ze kwamen, zijn ze ook weer vertrokken. Een geplunderde en platgebrande stad achterlatende. Het is eerder gebeurd in York en Lindisfarne, een klooster aan de kust van Engeland. In Ierland. De mannen met de gevleugelde helmen zijn gezien aan de kusten van Friesland. Ze hebben Hamburg in de as gelegd. En na Dorestad zullen ze vanuit Gent Oost-Vlaanderen onveilig maken. Parijs plunderen en tot in Spanje hun sporen nalaten.
In this year... terrible portents appeared in Northumbria.
Light the candle, John. The daylight has almost gone. The birds have sung their last. The bells call out to mass. Seat ye by my side, for the night is very long. Something I must hear before I pass along. Give you now my books and all the mysteries. Now take the hourglass and turn it on its head. For when the sun's almost gone, the birds have sung their last, the bells call on to
Route du Soleil, the radio show that never stops to move.
Dames en heren, hier spreekt uw chauffeur Jan de Boer. We zijn van Wijk bij Duurstede op weg naar het zuiden, naar België. Mocht u zin hebben in koffie, dan zou u onze lieftallige stewardess Platina Solana eens vriendelijk kunnen toelachen. Of anders wachten tot we de volgende stop maken. En dat zal zijn in de vestingstad Heusden.
Nou, lieve mensen, zegt het maar. Wie kan ik nog eens bijschenken?
Wij rijden nu over de A2 naar het zuiden.
En dan kom je op de grens van Holland en Brabant twee prachtige vestingstadjes tegen. In het westen Willemstad en meer richting 's-Hertogenbosch Heusden. Nou leven wij in de tijd dat er zelfs geen grenzen meer zijn tussen de meeste Europese landen. Maar ooit stak je niet zomaar de grens over van Holland naar Brabant. Dat waren een soort op zich staande landen die ook nog eens voortdurend met elkaar in de clinch lagen. Willemstad en Heusden waren vooruitgeschoven posten van de graafschappen Holland en Gelre. Militaire steunpunten met zware bastions. Daar stonden ze voortdurend richting zuiden te turen, of er nog geen vijandelijke Brabantse soldaten in de aantocht waren. Dat kun je je nou helemaal niet meer voorstellen, maar toen was het nog wel zo.
U moet het zo zien, lieve mensen. Gordon en Gerard Joling uit Holland, die waren dus eigenlijk in gevecht met de deurzakkers en Benny Nijman uit Brabant.
Ja, precies. Nou, daar kunnen we ons tegenwoordig niks meer bij voorstellen. En trouwens, Gerard Joling in gevecht met Benny Nijman, daar willen we ons helemaal niks bij voorstellen. Dit is de zevendaagse veldtocht van Bots.
Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst.
Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang, wat zullen we drinken? Wat een dorst.
Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen.
Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. Sla het vat maar aan, ja drinken we samen, niet alleen.
Dan zullen we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang.
Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang.
Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Samen staan we sterk, ja vechten we samen, niet alleen.
Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen. Samen staan we sterk, ja vechten we samen, niet alleen.
Goedemiddag luisteraars. Ik sta hier als embedded journalist aan de Bergse Maas. Het jaar is 1293. En de hertog van Brabant is in oorlog met graaf Floris de Vijfde van Holland. Voor de luisteraars die een paar eeuwen later hebben ingeschakeld, leg ik nog één keer uit wat er gebeurd is. Heusden is een trotse vestingstad, ongeveer zo groot als 's-Hertogenbosch. Er is altijd concurrentie tussen deze twee vestingsteden geweest, omdat Heusden, tot voor kort nog in bezit van de graaf van Gelre, een welvarende handelsstad is aan de Bergse Maas. De ruzie is zo hoog opgelopen dat Jan de Zevende van Heusden met zijn troepen naar 's-Hertogenbosch is getrokken en daar verschrikkelijk heeft huisgehouden. De hertog van Brabant heeft toen wraak genomen en Heusden bezet. Heusden, die strategisch gelegen vestingstad met zijn stervormige stadswallen, het ligt precies op de grens van Gelre, Holland en Brabant. En wat is er nu gebeurd? De graaf van Gelre heeft Heusden, waarvan hij eigenaar is, maar dat bezet wordt gehouden door de hertog van Brabant. De graaf van Gelre dus heeft Heusden in een dronken bui verkocht aan graaf Floris van Holland. U begrijpt, geachte luisteraar, nu zijn de rapen gaar. Het is oorlog tussen Brabant en Holland. Met als inzet Heusden.
Zal ik de ober even roepen? Peter, Peter, wakker worden. Je lag te dromen. En iedereen op het terras zit zich af te vragen waarom je de hele tijd maar brult. Het is oorlog! Brabant pikt het niet langer dood aan de Hollanders!
Oh, sorry. Ik was nog even een paar eeuwen terug in de tijd. Ja, als je tegenwoordig Heusden binnenloopt, dan vallen je twee dingen op. Terwijl 's-Hertogenbosch een grote stad is geworden, is Heusden nog steeds dat vestingstadje van vroeger gebleven. Het zit eigenlijk klem tussen zijn muren. De meeste Bossenaren weten niet eens meer waar het ligt. En ten tweede, na de brute moord van de Brabanders op Floris de Vijfde, is Heusden teruggezakt in een lieflijke vrede. Of je nou Brabander bent of Gelderlander of Hollander, je bent van harte welkom op een van de vele terrasjes waar elke zondag de toeristen neerstrijken om bij een kop koffie met appeltaart te mijmeren over hoe het ooit was. Heusden heeft nog lange tijd bij Holland gehoord, maar tegenwoordig ligt het tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch, heerlijk Brabants te wezen aan de zuidkant van de Bergse Maas. We verlaten Heusden via de Bospoort en gaan dan via Eindhoven richting Limburg rijden. Waar we een al net zo mooi en rustiek vestingstadje zullen vinden dat vernoemd is naar de Germaanse dondergod Thor. En dat ooit een zelfstandig landje was. Thorn.
Mensen, verzamelen bij de bussen. We gaan vertrekken.
Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton.
Daar trek over de heuvels en door het grote bos. De lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. Een kater voorop, daarachter twee konijnen met een trekker op hun kop. En dan de grote snoes aan, die legt een glazen ei. Wanneer je het schudt, dan sneeuwt het op de Egmondse abdij. Ik reik een meisje mijn koperen hand, dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar. Trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar. En onder de gouden hemel, in de zilveren zon, speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen. Het lacht.
Meneer Van Brugge, we passeren nu Eindhoven. Valt daar nog iets over te vertellen? Ja, ik vraag het maar even voor de zekerheid.
Nou, Eindhoven is natuurlijk een heel wonderlijke stad, hè?
Ja, ik vermoed al zoiets.
Al was het maar omdat wij nu net uit een stadje komen dat in de middeleeuwen heel machtig en welvarend is geweest. Maar Eindhoven beleeft zijn bloeiperiode eigenlijk nu. Of liever gezegd in de vorige eeuw. Het was al wel een bloeiend stadje in de middeleeuwen. Maar door al die oorlogen tussen Brabant en Gelderland was Eindhoven zo vaak geplunderd en in brand gestoken dat er eigenlijk helemaal niks meer van over was. Een geruchtje, niks meer. Ja, en dan kunnen we natuurlijk niet om die naam heen. Philips. Anton en Gerard begonnen in 1891 een heel klein gloeilampenfabriekje aan de Emmasingel. Eigenlijk is fabriekje nog te veel gezegd. Het was gewoon een schuurtje achter het huis. Maar dat groeide uit tot een wereldconcern. Als je nou bedenkt dat Eindhoven in 1900 5000 inwoners had en in 1980 200.000, 40 maal zoveel.
Gaan we eigenlijk Eindhoven niet even in?
Nou, Platina, dat valt tegen hoor. Eindhoven is in de Tweede Wereldoorlog zo zwaar gebombardeerd dat er van het hele oude centrum niks meer over is. Allemaal nieuwbouw.
Ja, precies. Dat bedoel ik ook. Het is een hele mooie moderne Bijenkorf en een prachtige Hennis en Maurits en een gloednieuwe Esprit en Max en Benetton. Ik weet het wel, middeleeuwtechnisch is het niet interessant. Maar ik ben dus vooral op zoek naar de laatste mode. En wat dat betreft liepen ze in de middeleeuwen toch wel heel erg achter.
Wacht maar, Platina. Straks in Parijs. Wist je dat ze daar in Parijs, dat ze daar heel erg gespecialiseerd zijn in de laatste Parijse mode?
Nou, ik heb gehoord dat er in Parijs ook mensen onder bruggen te vinden zijn die heel erg niet gespecialiseerd zijn in de laatste Parijse mode.
Eenzaam ligt onder een brug van Parijs in de nacht. Een clochard, krom is zijn rug en zijn kleren zijn stuk. Vuil en grijs is zijn haar. Onder een deken van krantenpapier ligt hij. Onder een brug van Parijs. Niemand kijkt naar die oude clochard. Onder een brug van Parijs. Onder een brug van Parijs.
Ma destination, c'est l'horizon avec route du soleil.
Nou, dat is toevallig. Wij zijn op weg naar het witte stadje Thorn. We rijden nu langs Helmond, even achter Eindhoven. En toevallig lees ik hier een heel grappig bericht in het Eindhovens Dagblad. Moet je horen. Een 31-jarige visser uit Helmond heeft afgelopen week de televisiecamera bedacht. Hij kwam op het idee na het bijwonen van een aflevering van Barend en Van Dorp. Het is, lees ik hier overigens, niet de eerste keer dat de televisiecamera is bedacht. Vorig jaar bedacht een 64-jarige visser, ook al uit Helmond, de televisiecamera na het bijwonen van de opnames van Kopspijkers.
Wat vindt u daar nou zelf van, meneer Verbrugge? Dat is toch je Rijnse kolder?
Nou Jan, zo raar is dat niet hoor. Helmond ligt vlakbij Eindhoven. Dus ze hebben het voorbeeld vlakbij van hoe succesvol het kan zijn om iets nieuws te bedenken. En daarnaast moet je niet vergeten, Helmond is van oorsprong een vissersplaats, hè? Maar Helmond ligt niet aan zee. Dus al die vissers, die zitten op een houtje te bijten. Daarom hebben ze in Helmond al die tijd om heel veel apparaten te bedenken.
Ja, maar die apparaten bestaan toch al lang?
Ja, maar dat is juist het voordeel. Want dat zijn dus apparaten waarvan het praktisch nut al is aangetoond. Je loopt niet het risico dat je iets gaat zitten bedenken waar niemand eigenlijk op zit te wachten. Snap je?
Nee. Maar dat ligt aan mij hoor. Vast wel.
Ik denk dat ik maar even heel erg op de weg ga zitten letten.
Katje, ben je boven? We zullen je wat beloven. Want we hebben weer een potje vet. Op de rokkende schoorsteen gezet. En op onze schone stoep blijft ons alle roepen de poep. Hopsa, hopsa, heisa, sa. Boven Nederlands fabrikaat.
Alle huizen zijn hagelwit. Zeker bij zonnig weer moet je wel even met je ogen knipperen als je hier binnenrijdt. Of liever gezegd, binnenloopt. Want het is wel de bedoeling dat je de auto buiten het stadje op een parkeerplaats laat staan en verder te voet gaat. Kijk, en links achter deze poort, daar heb je de abdij. Dat ziet er nu uit als een niet al te imposant gebouw, maar ooit was dit een soort van paleis. Hier woonden dames van de hoogste Duitse adel, met aan het hoofd abdesse Ansfried, en die had de rang van rijksvorstin. Kun je je dat voorstellen? Dit onooglijk kleine stadje was ooit een vrije heerlijkheid, een onafhankelijk land met eigen wetten. Je had hier zelfs 7 immuniteitspoorten. Als je van buiten kwam en zo'n poort bereikte, dan viel je niet meer onder de wereldlijke rechterlijke macht. En dat is zo gebleven tot de Fransen Nederland kwamen bezitten. Die maakten in 1795 een einde aan het vorstendommetje Thorn. Elk voordeel hebt zijn nadeel. Dat weten ze in Thorn maar al te goed. Want elk jaar trekt het witte stadje duizenden toeristen. Maar die rijkdom aan belangstelling is geboren uit pure armoede. Toen de Fransen namelijk een ruw einde hadden gemaakt aan het vorstendommetje Thorn en al die rijke adellijke Duitse dames hals over kop waren weggevlucht uit hun welvarende staatje, toen kwamen al die arme boeren uit de omgeving en die trokken in die grote huizen vol pracht en praal. Maar ja, toen ging de Franse overheerser belasting heffen. Je moest belasting gaan betalen naar het aantal ramen in het huis. Veel ramen zijn toen gewoon dichtgemetseld omdat het niet te betalen was. En uit trots bedekten de bewoners van Thorn de littekens in de huizen met witte kalk. Op die manier viel het namelijk niet zo op dat daar eigenlijk een raam had gezeten. In de vorige eeuw viel het de bewoners van Thorn op dat er veel mensen van buiten naar die witte stukken huis kwamen kijken. En om die toeristenstroom aan te moedigen, besloot het gemeentebestuur alle huizen van Thorn wit te kalken.
Ik had al 2 meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Naar boeten en dorp hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg gewaaid, hier drinken voor schet. In de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen mijn zondigse soep. Het lege truit van die trombones trok oost naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer 2 cafés en een plein. En er speelde een fanfare heel fijn, bloos muziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Blus mij omver. Met toeters en bellen, vooral vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos me griek. Geef me een bloosbas voor het stevig fundament. Geef me schuiven en saxen voor de moeren van deze muziektent. Vergulde koperen dak, weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan hoor ze bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek, blus mij omver met toeters en bellen, een schoon vrouw vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos mij greek.
Je hebt geluisterd naar Route du Soleil 2003, eerste aflevering in een reeks van 9. De hele zomer kun je met je radio op vakantie. Wij zijn onderweg naar het drielandenpunt van Vaals.
Vaals is het hoogste punt van Nederland.
Dan zal Vaals wel berg betekenen.
Bijna goed, Platina. Het betekent vallei.
Ik had het kunnen weten.
En volgende week vertrekken we vanuit het drielandenpunt naar het buitenland. Daar gaan we een heleboel verhalen halen in België. Verhalen over weerwolven, Maria-verschijningen en veldslagen. Tot volgende week. Ik doe even een stapje opzij voor Thomas Agda. Dan kan die mijn microfoon gebruiken. Goed zo?
Zo is het goed.
Nog even blijven. Nog even hier. Zeg me dat alles zo is als het zijn moet. Maak nieuwe woorden. Verzin het leven. Lieg lief omdat ik niks anders wil dan dit. En zo is het goed. Want de nacht verdwijnt. Je moet wel blind zijn, wil je het ochtendlicht missen. Het komt eraan. Het komt met sprongen. En ik wil er niet aan, nog even hier. Nog even samen. Even nog niemand die zegt hoe het ook kan. Maak nieuwe woorden, proef het leven. Ik vraag je om niets en krijg alles wat ik wil. En zo is het goed. Er een morgen komt. Jij weet dat ook, maar al te goed. Van opeens weer zoveel dingen. Van opeens alles wat moet. Van opeens de hele wereld van iedereen over me heen. Nou, van opeens weer zoveel liefde. En dan laat ik je alleen, maar nog even niet. Nog even rusten. Even nog doen alsof dit niet voorbij gaat. Drink het leven, proef de stilte. Hoe trager je drinkt, des te langer dat het lijkt. Zo is het goed. Drink de stilte, heel voorzichtig. Hoe trager je drinkt, des te langer dat het lijkt. En zo is het goed. Zo is het goed.
Dank u wel. comes my baby.